Goedenavond. Het is vanavond 25 mei. Mijn naam is Gijs Bernau. We hebben de toerustingsavond, zoals die ongeveer eens in de twee weken in ons midden gehouden wordt. We zijn bezig met de Romeinenbrief. En we zijn gevorderd aan tot en met Romeinen 13. Dat hebben we af. En we gaan vanavond beginnen aan Romeinen 14. En in principe staat op het programma om dat te doen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Maar ik ben bang dat ik u ga teleurstellen. Of u moet echt een fijn lang bandje hebben waar wat meer op kan dan drie kwartier. Maar dat zien we wel, hoe vader dat geven gaat. Het geeft helemaal niks, al doen we maar twee versen. Als het maar tot opbouw is en tot lof en eer van Gods naam. En daar vragen we God zegen over. Dank u wel, liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat u ons roept en dat u ons uw woord gegeven heeft in ons midden. Om daarmee om te kunnen gaan en ons daarin te mogen verdiepen. Vader, en dan ja, is het zeker zo dat we daarin veel te beperkt bezig zijn. De Romeinenbrief. Terwijl er zo ontzettend veel andere kostbaarheden nog te onderzoeken zijn en daar diep in door te gaan. Aan de andere kant, vader, die Romeinenbrief, die is toch ook wel ontzettend rijk. En die strekt zich naar zoveel kanten uit. Het is zelfs zo dat we mogen beseffen dat er in uw hoogste openbaring die in de Efezebrief gegeven wordt, dat daar eigenlijk niet eens meer gesproken wordt over rechtvaardiging, omdat dat een uitgangspunt is waar volledig van uitgegaan wordt dat er in die relatie met u een volkomen vrijmoedigheid is om toegang te hebben tot u in Christus Jezus. En dat kan alleen maar komen omdat u ons gerechtvaardigd heeft door zijn geloof, door het bloed dat hij gestort heeft op Golgotha. En daarvan spreekt de Romeinenbrief op zoveel verschillende manieren, in zoveel praktische uitwerkingen. Vader, dank u wel dat we daar toch in mogen doorgaan. En mogelijkerwijs kunnen we zeggen, het is beperkt. Aan de andere kant is het een geweldige fundament dat u aan ons geschonken heeft om daarop te staan en van daaruit werkt u ons geloof uit naar een groei in volwassenheid. Dank u, Vader, dat we mogen weten dat u wilt geven een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we mogen groeien in die erkenning van u, het bewust worden van wie u bent, het in blijdschap aanvaarden wat u voor ons gedaan heeft en dat we zonder u volkomen, maar dan ook volkomen en reddeloos, zinloos zouden leven. O Vader, en dat is eigenlijk toch wat we hier en daar in de wereld om ons heen zien. Mensen die u niet kennen, regeringen die gewoon niet weten wat ze moeten doen, die in paniek zijn en ze kennen u niet, maar wij mogen weten dat zelfs die dingen in uw geweldige plan van eonen een plaatsje hebben die meewerken ten goede. En niet alleen voor allen die u lief hebben, die naar u wil geroepen zijn, maar uiteindelijk meewerken ten goede om uw geweldige einddoel te bereiken. In uw weg van liefde, die door verdrukking en benauwdheid zal gaan, dat weten we, dat heeft onze Heer zelf ook moeten gaan. Maar uiteindelijk brengt u allen aan uw hart. Vader, dat is een reden tot diepe dankbaarheid, wetend dat voor u niets zinloos is, want u gaat er zin aan geven. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Romeinen 14 vers 1. Nou, eigenlijk heb ik even voor mezelf Romeinen 13 vers 14 erbij gezet, omdat dat heel een beetje de aansluiting is. Het woordje echter in vers 1, ja, misschien is het verstandig om gewoon even het hoofdstukje te lezen uit de Romeinenbrief, want als u dat... Romeinen 14 gaan lezen. De versen 1 tot 12. Als we dat niet doen, dan raakt u misschien toch even de draad wat kwijt. Aanvaard de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wel eet, minachte hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet, want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij dat gij een anders knechts oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij machte hem vast te doen staan. Deze stelt de ene dag boven de andere. De ander stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heer. Wie eet, doet het om de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de Heer. En ook hij dankt God. Want niemand onze leeft voor zichzelf en niemand onze sterft voor zichzelf. Want als we leven, het is voor de Heer. En als we sterven, het is voor de Heer. Het zij we dan leven, het zij we dan sterven, wij zijn des Heeren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levende heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want we zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel Gods, want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal een ieder onze voor zichzelf rekenschap geven. Aan God staat er dan tussen haken bij. Tot zover. En dan is vers 14 uit hoofdstuk 13 staat eigenlijk, maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerte wordt opgewekt. En dan gaat Paulus over de dingen van het vlees praten, over eten en drinken, het houden van dagen. Dus daar ligt eigenlijk de koppeling. En er staat zelfs iets sterkers van wijd geen zorg aan het vlees. Er staat zoiets van, wees niet voorbedacht om naar het vlees te doen. En voorbedacht zijn om naar het vlees te doen, dat is dus eigenlijk geen spontane reactie die in je opkomt, zo gauw je ogen wat zien, maar dat is er van tevoren aan denken. En als dat over eten en drinken en het houden van dagen gaat, zoals dat in Romeinen 14 dan wordt gezegd, dan zou het kunnen zijn dat je thuis al zit te broeien op die broeder die het anders doet dan jij. Dat je maar zit voor te bedenken, als ik hem nou ontmoet, dan zal ik hem toch eens even goed zeggen wat ik ervan denk. Dat zou kunnen. Dat bedoeld wordt met voorbedenkingen maken. En er zijn trouwens naar het vlees toe zo ontzettend veel voorbedenkingen te maken. Dat doen slaven der zonde, doen dat. Die zijn slaven van het vlees, want daar heerst de zonde. Natuurlijk is het van God afgekeerde kant van de mens. Het vlees, waarin het stervelingschap zich volkomen tot uitdrukking brengt. Dus, maar goed, ik leg die koppeling even naar het voorbedacht zijn op die dingen. Dat je mogelijkerwijs al voor jezelf in een soort discussie landt, voor het geval dat ooit zou gebeuren. Ik weet niet of je het verhaal kent van die man die midden in de nacht een lekke band kreeg en zijn band wilde verwisselen, maar zag dat hij geen krik in de auto had. En gelukkig zag hij daar een kilometertje verderop, zag hij daar een lichtje branden van bij een huis. En hij dacht, daar ga ik heen, misschien hebben die wel een krik. Dus onderweg komend naar dat huis, dacht hij bij zichzelf, ja, maar stel je nou eens voor dat die mensen slapen. En dat ze boos worden, dat ik ze bel. En dat ze me die krik niet willen geven. Nou, en zo al voorbedenkingen makend naar het vlees, zal ik maar zeggen, kwam die aan bij het huisje, belde. En die mevrouw die keek beneden het raam en die man riep, ik hoef je krik al niet meer. En ging weer weg. Dat is dus in de voorbedenkingen een hele discussie voeren met jezelf en tot conclusies komen die absoluut niet gerechtvaardigd zijn. En in wezen is dat het onderdeel van hetgeen we in Romeinen 14 ook tegenkomen. Er staat in 14, neemt echter de zwak in het geloof tot jullie, maar niet tot het beoordelen van of het onderscheiden van doorredeneringen. Onderscheid maken of misschien anders gezegd oordelen, beoordelen op grond van doorredeneringen. En dat kan zowel op de dingen van de praktijk gaan of dingen die te maken hebben met Gods woord, van hoe je gelooft, welke leer je meent dat de juiste ware leer is. Beoordelen op doorredeneringen is de oorzaak van ontelbare verschillen die gelovigen verdrukkingen laten ondergaan. En als ik dan het woord verdrukkingen eventjes lees van deze ja, vind ik, eminente broeder die Bijbelstudie gemaakt heeft, dan moet ik ineens terugdenken aan Romeinen 8, de verse 35 tot 8, 39, waarin die woorden ook staan. Hè? Wat kan ons scheiden, of wie kan ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer? En dan begint het met verdrukkingen en benauwdheid, honger, naaktheid, het zwaard enzovoort. Al die dingen, verdrukkingen en benauwdheid. Nou, verdrukkingen, dat zijn de dingen die van buitenaf op ons afkomen. Gelovigen die lijden onder verdrukkingen, dus dingen die van buiten op hen afkomen, vanwege broeders die er anders over denken en het zo nodig eigenlijk proberen je te dwingen datgene te gaan geloven en datgene te gaan doen wat zij geloven en wat zij willen dat een gelovige zou doen. En behalve dat je het dan aanhoort, ga je misschien in twijfel komen. Je krijgt een schuldgevoel ervan. Als je niet beter wist dat Gods woord het anders zei. Of je raakt in onzekerheid. Misschien zelfs angst. Nou, dat zijn dingen, verdrukkingen die dan op je afkomen. En die van binnen benauwdheid gaan veroorzaken. Twee oorzaken. Dus doordat broeders mogelijkerwijs beoordelingen doen. Doordat er verschillen zijn in het uitwerken van je geloof en op basis van verschillende gedachten over wat is nu het ware geloof. Met onderscheiding van doorredeneringen spreekt de apostel over de talloze verschillen van mening die onder gelovigen ontstaan ten gevolge van het onjuist gebruik van het redeneringsproces, oftewel het gebruik van onze grijze massa op een logische manier. In plaats van precies te geloven wat Gods woord onthult, worden er ten eerste oppervlakkige gevolgtrekkingen gemaakt. Ten tweede, zonder juiste vooronderstellingen. Niet veronderstellingen, maar vooronderstellingen. Vooronderstellingen zijn feiten die je gebruikt voorafgaande aan een bepaald proces van denken. Je gebruikt feiten en geen gedachten of ideeën of aannames. En ten derde is er in dat onjuiste redeneringsproces ook heel vaak sprake dat er onlogische doorredeneringen uit tevoorschijn komen. Nou, die drie dingen. Oppervlakkige gevolgtrekkingen. Geen goed feitenmateriaal, geen juiste vooronderstellingen en onlogische doorredeneringen. Dat geeft een hele ondergelovigen een heleboel frictie, een heleboel verdrukking en veroorzaakt zelfs benauwdheid. In verband met de zwakken in het geloof wordt er in Romeinen 14 vers 23 gezegd, dus dat is het gedeelte dat we niet behandelen, maar het staat er wel. Daar staat, maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Zo. Ja. Nou ja, denk u er zelf maar goed rustig over na wat dat voor diepe consequentie heeft. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, een van de dingen die mogelijkerwijs in relatie tot het gedeelte waarmee we nu bezig zijn uit hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 12, is juist dat die doorredeneringen niet uit geloof zijn. En daarom onder de noemer vallen die Paulus in vers 23 zegt, al wat niet uit geloof is, is zonde. Doorredeneringen, als je de tekstplaatsen opzoekt in de schrift, ik heb het niet voor u op een rijtje gezet, maar ik heb daar een studietje over gelezen. Doorredeneringen worden altijd vanuit de schrift negatief, heeft een negatieve klank. Dus als u dat al heel een beetje in gedachten houdt, dan weet u dat doorredeneringen dingen zijn die niet overeenstemmen met het geloof. En misschien kan je zeggen van dat eten, maar wie twijfelt wanneer hij eet is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. Misschien kan je een andere toets voor jezelf ook aanhouden. Van, kan ik er God om danken wat ik eet? Of de dagen die ik vier? En dat komt dan zelfs in een veel breder perspectief dan alleen maar eten en drinken natuurlijk. En het houden van dagen. Maar als je de dingen doet waar je God voor kan danken, van harte kan danken, nou dan is het wat Paulus betreft een zaak van geloof. En daar valt die uitdrukking dan niet onder, die in vers 23 gemaakt wordt. Je kan zeggen, het is zonde wanneer die doorredeneringen het geloof gaan vervangen. Kijk, dan praat je over twee hele tegengestelde zaken. Door ons vaak zwakke geloof is het gevaarlijk om onze eigen scherpzinnigheid, ik heb er voor mezelf bij het woord scherpzinnigheid even wat aanhalingstekens bij gezet, maar dat is gewoon ons, je kan ook zeggen ons domme verstand of zo. De een is scherpzinnig en die redeneert door en de ander die die doet het op een andere manier en die komt eigenlijk ook niet tot de kern van de zaak, namelijk zich onderschikken aan het geloof. Door ons vaak zwakke geloof is het gevaarlijk om eigen scherpzinnigheid toe te passen op het geïnspireerde woord. De indrukken die we dan, als we dat zo op die manier het woord zouden bestuderen, die we dan krijgen uit Gods geschreven woord, zijn soms zo bedekt. Alsof er een wolkje voor de zon komt, zal ik maar zeggen. Het licht verduistert, alsof de aswolk uit IJsland ineens tussen jou en Gods woord doorzweeft. Dus soms zo bedekt en zo gebrekkig in hun juiste beschrijving, in hun juiste definitie. Ja, hoe kan het nou ook anders, hè? Een woord, een geïnspireerd woord dat God gebruikt. Als dat nou in de vertalingen, in de Bijbelvertalingen, 6 verschillende begrippen met zich meekrijgt. Nou, dat is een en al aswolk, zou ik maar zeggen. Hoe kom je er dan achter wat er bedoeld wordt? Nou, en als je dan een woord kiest waarvan je denkt van, nou ja, dat past in dit gedeelte vrij aardig, en daarop gaat doorredeneren voor een ander gedeelte waar het absoluut niet meer past, nou, dan, waar kom je dan uit? Op doorredeneringen. En dan is dat geen geloof, maar dan is dat gewoon een volkomen verkeerd uitgangspunt, een verkeerde interpretatie van een bepaald woord dat God geïnspireerd heeft gegeven. En zo zijn het geen goede uitgangspunten voor logische gevolgtrekkingen. Ja, wil u een woord weten? Wil u één woordje weten wat zo is? Nou, het woord eeuwig. Dus dat is al een onschriftuurlijk woord, het woord eeuwig, want er staat letterlijk in het Grieks aion. En het betekent in het Nederlands gewoon, kunt u in de dikke vandalen opzoeken, eon. Dat is een tijdperk van een hele grote lengte, een eon. Maar heeft een begin en heeft een eind. Met andere woorden, het is niet hetzelfde als wat wij verstaan onder eeuwigheid. En toch wordt het zo vertaald. Nou, het woord eon, dat heeft als vertaling eeuwigheid, heeft als vertaling wereld, heeft als vertaling loop, hè, een soort tijdsduur. En zo zijn er diverse vertalingen voor dat woord eon, wat allemaal de lading niet dekt. En als je dan op een zo'n definitie dat die niet zuiver is, als je daar dan probeert een logische redenering op te bouwen, waar kom je dan terecht? Ja, precies. Niet bij God en niet bij Gods voornemen. Want die spreekt over eonen. En hij heeft een voornemen, een plan van eonen. Onschriftuurlijke vooroordelen en stellingen vanuit de traditie geven ook bovendien ook nog eens inkleuringen aan de schrift die ook tot foute conclusies zullen leiden. Wat heel vaak gedaan wordt, waar ik me vroeger met heel veel bravoure ook schuldig aan gemaakt heb, toen ik die arme kindertjes van de Schipperschool bijbelstudie gaf, is hier een stukje uit de schrift nemen, daar een stukje uit de schrift nemen en nog een derde stukje. En je plakt het aan elkaar tot een smeuig verhaal. En aan het eind is het zo dat je denkt dat je het fantastisch verteld hebt. En als ik het nu terug zou zien, dan denk ik, ach, arme kinderen, ik heb jullie mogelijkerwijs misleid. Zo is het gewoon. Maar dat is de gangbare praktijk van mensen die bezig zijn met de schrift, op grond van associaties, op grond van woorden die niet gecheckt worden vanuit de grondtekst vandaan, of dat wel dezelfde dekking heeft, worden dingen bij elkaar gevoegd, uit hun, en dat is het allerbelangrijkste, uit hun eigen contexten gelicht en in een nieuwe context geplaatst van degene die die toespraak of die studie of die ideeën daaruit gaat doorgeven. Het krijgt een volkomen eigen context en dat is namelijk de context van degene die dat zo in elkaar gezet heeft. En dan wordt het een uitspraak van een theoloog of van een spreker of wat dan ook en geen uitspraak van God. We kunnen van zulk soort bouwwerken, dat zijn menselijke bouwwerken, kunnen we nooit zeggen er staat geschreven. De enige en betere weg om alle menselijke tekortkomingen van traditie, van zwakheid van gedachten, van ons eigen achtergrond, ons persoonlijke referentiekader met een moeilijk woord, een rol te laten spelen, om dat te voorkomen, is het hanteren van geloof dat gebouwd is op een hele precieze benoeming van de geïnspireerde woorden noodzakelijk. Woordstudie en een opbouw van een soort concordantie of woordenboek, hoe je het noemen wil, van door God geïnspireerde woordenschat is eigenlijk nodig om tot een degelijke studie te komen en een onontbeerlijke steun voor het doorgeven van het woord de waarheid. En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn al enige tijd bezig in Ebenezer met vertaalwerk en dan proberen we wat we noemen een concordante vertaling te maken van bepaalde brieven uit van Paulus met name. En daar is zo ontzettend veel werk aan vooraf gegaan wat, zou ik maar zeggen, net als de aardappeltjes onder de grond groeiden. Maar daar zijn vindplaatsen gezocht, dat is gekoppeld aan de Griekse grondtekst. Daar zijn onderzoeken naar gedaan om die woorden in alle vindplaatsen te laten klinken. Om een juist begrip te krijgen van welk woord moet dat nou zijn. En zo'n woordenschat die in hun contexten zijn getest, die is nodig om alleen maar te kunnen beginnen aan het vertaalwerk. Dus zo langzamerhand, ik weet al bijna niet meer dat ik een tijd had dat ik niet in die groep zat. Ik vroeg een keer voorzichtig aan toen nog oma Cor. En ik denk dat het 1988 ongeveer geweest is of zo. Van oma Cor, hoe zit dat nou met dat concordante werk? Ja, Gijs, dat ligt ook een beetje toch in de ruststand, op zijn rug, zei hij geloof ik, of zo. Het is te zwaar, het is te veel. En ik zei, vindt u het goed als ik eens iedereen ga vragen of ze weer aan de slag willen? Nou Gijs, als jij het aan de gang krijgt, ga je gang maar. Dus ik enthousiast, ik was reuze enthousiast, ik voelde me ontzettend sterk. Nou, het is nu heel anders, ik ben nog steeds enthousiast, maar ik ben inmiddels wat ouder geworden. Maar ben ik toen mensen gaan aanspreken van hoe zit het nou? En uiteindelijk is er eigenlijk een vrij nieuwe groep ontstaan. We hebben gebruik gemaakt van al dat verzamelde werk en we zijn toen die al die woorden gaan benoemen. Ik heb kort, nadat ik de vrijheid kreeg van oma Cor, om dat te gaan doen, heb ik tegen Daarte gezegd, Daarte, voel je er ook wel voor om mee te doen? Die zei ja, maar die wist echt niet wat hem boven het hoofd hing. Nou, we zijn er dus al, ik denk, een 25 jaar mee bezig. En heel voorzichtig komen er nu wat resultaten. En ik wil daar niks anders mee zeggen dan hoe belangrijk het is om een woordenschat te hebben die vanuit de grondtekst binnen de contexten hun vertaling krijgen. En dan kan je steeds hetzelfde woord gebruiken in het vertalen en hoef je niet als het ware te ontsnappen naar woorden die op al die andere plaatsen niet zouden passen. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je ineens een indruk van, hoe staat dat er? Bijvoorbeeld alleen maar dat woordje dat ik u net noemde, van voorbedenkingen maken. Wat dus hier, wijt geen zorg aan het vlees. Nee, maak geen voorbedenkingen die te maken hebben met het vlees, dat is heel wat anders. Wijt geen zorg aan het vlees, dan ga ik niet meer naar de kapper en ik knip mijn nagels niet meer en ik laat mijn baard staan. Ik wijt geen zorg aan het vlees. Nou, en ik zie eruit als een schooier. En als ik dan zondags in de dienst kom, dan zeggen de mensen, waar heb jij gezeten? In het riool of zo. Nou, dus, maar dat wordt helemaal niet bedoeld. Begrijpt u hoe je mis kan gaan op een woord wat een hele andere betekenis kan hebben? Ik ga weer terug naar de studie. Maar die woordenschat, die is belangrijk om uiteindelijk toch een hecht basis te hebben om vanuit te kunnen studeren. Het uitstekende dienstwerk is wat door Gods genade wordt gemotiveerd. Dus wanneer de genade van God de motivatie is om ons dienstwerk te kunnen doen. Ja, soms dan denken mensen wel eens van genade van God. Dat is toch iets wat God geeft, waardoor je lekker op je gemakkie aan kan todderen. Nee, de genade van God is een werkzame kracht. Moet u niet denken dat dat een soort sofa is bij de psychiater. En dat God dan je lekker rustig maakt of zo. Nee, het is de genade. Door de genade, zegt Paulus, ben ik wat ik ben. En dat is een werkzame kracht in zijn leven. En dat is ook een werkzame kracht in het dienstwerk. Wanneer we niet de kracht van Gods genade zouden ademen in de manier waarop we dienstwerk doen, dan zouden we harde mensen zijn die eigenlijk iedereen die het anders doet dan dat je zelf denkt dat het moet, wegjaagt. En dat leidt ook tot enige conflicten, daar ben ik van overtuigd. Het uitstekende dienstwerk is wat door Gods genade wordt gemotiveerd en dat is dan ook waarin de apostel Paulus ons meeneemt in de laatste hoofdstukken van deze Romeinenbrief. Het uitstekende dienstwerk en de genade die daar de bron van is. Het lijkt een beetje, ja, eigenlijk zeg maar oppervlakkig gezien, in dit gedeelte te gaan over problemen tussen gelovigen in hun verschillende fasen van groei naar volwassenheid in het geloof. Dat lijkt erop, hè, want het gaat over de zwakke aanvaarden en de sterke en eten en wel eten en niet eten. Ja, van bepaalde dingen natuurlijk. Hè. Je moet altijd een beetje eten hoor, anders ga je heel snel achteruit. Maar dingen, bepaalde dingen wel en niet eten. of bepaalde dagen wel en niet houden. Hè? Denk aan, in Nederland aan de zondagsrust. Hè? Er zijn grote groepen gelovigen die daar heel sterk aan hangen. En er zijn andere gelovigen die zeggen, ja, maar de apostel schrijft dat iedere dag is gelijk. Nou, dan is het, dan kan je natuurlijk met elkaar op de vuist gaan in het ergste geval. Of elkaar in een, ja, misschien eigenlijk even erg geval ontlopen. Je kan er ook met elkaar over praten en respect voor elkaar hebben. En zeggen, nou ja, ik ga mijn auto niet wassen op zondag, want de achterbuurman die zou dat heel erg vinden. En dan doe je het niet omdat je zijn geloofsregels gaat volgen. Nee, dan doe je dat uit respect en liefde voor een ander. Ja, en dan is een hele dan is het motief genade. En wie dan sterk is en wie dan zwak. Nou, in het geval van het eten en het houden van dagen is Paulus vrij duidelijk in dit gedeelte. Maar daar gaat het eigenlijk ten diepste niet eens om. Om die verschillen van inzichten. Waar de werkelijke klemtoon op ligt is niet op onze meningsverschillen, maar op onze erkenning van Christus als Heer. Hij is Heer. En die erkenning, dat is de basis van ons dienstwerk. En van ons gedrag. En van de oplossing van onze meningsverschillen. We hebben één en dezelfde Heer. En dat is een ander uitgangspunt dan we hebben allemaal een verschillende mening. Als we dit gedeelte goed lezen, doet Paulus niet eens een uitspraak over de verschillen door hen precies te vertellen van dat mag je wel en dat mag je niet eten, dat is juist en dat is onjuist. In de zaken van maaltijden en het houden van dagen. Hij richt hun aandacht op Christus als hun Heer en op de basis van zijn Heer zijn, zou je eigenlijk moeten zeggen. Hij is Heer, ja. In het Nederlands is het heel moeilijk om dat een zelfstandig naam te laten zijn, want dan wordt het woord heerschap en dat heeft een erg negatieve klank. Dus aan de andere kant het woord meesterschap of meester zijn heeft ook zo'n typische, kan ook zo'n typische klank hebben. Dus het Heer zijn, zo zeg ik het dan maar. Hij richt hun aandacht op Christus als hun Heer. Hij is Heer over hen. En wanneer dat wordt begrepen, zullen de verschillen onderling verdwijnen. Paulus begint eigenlijk al met een uitdrukking die naar het vlees gesproken aanleiding kan zijn tot menselijke overwegingen. Namelijk de zwakken in het geloof. Wie is er nou zwak? Wie wil er nou zwak zijn in het geloof? Nee, ik ben sterk in het geloof. Wie wil er zwak zijn in het geloof? Ja. Nou ja, Paulus zegt de zwakken in het geloof en die geeft die aan als degene die niet nog de vrijmoedigheid hebben om vanuit het geloof alles te mogen doen waar ze God voor kunnen danken. Maar die zich aan de regels wil houden van dit eten en dat niet eten, die dag wel houden, die dag niet houden. Hij noemt dat zwakken in het geloof, waarom? Omdat de uitwerking van de genade nog niet tot volkomen groei is gekomen in hun manier van omgaan met de traditionele dingen. Kijk, wanneer je zegt, ja, maar ik ben vegetariër, maar dat doe ik niet op grond van geloofsredenen, maar op grond van dat ik zo ontzettende pijn in mijn maag krijg als ik varkensvlees eet, dan praten we over heel andere dingen. Dan is dat gewoon een zaak van je gezondheid. Maar wanneer je zegt, nee, ik doe het op grond van bepaalde regels uit de schrift, nou, dan zegt Paulus, nou, prima. En je dankt de Heer ervoor, dan is het goed. Maar hij zegt wel, de beperking die je oplegt, daarmee beperk je ook de ruimte van de genade waarin je mag staan. En dat noemt hij dan wat, ja, met een term zwakke in het geloof. Maar hij zegt aan de andere kant niet, zo moet je het doen en zo moet je het niet doen. Hij geeft iedereen die ruimte. Als ik dat lees, hè, ja, zwakken in het geloof of sterken in het geloof. Nou, klinkt wel heftig hoor, moet ik zeggen. Dus we zullen er wel ergens tussenin zitten. Met z'n allen. Kunt u zich nog herinneren, dat Bijbelgedeelte, dat is toch een heel bijzonder gedeelte, waarin het Pascha gevierd werd door de Heer en zijn discipelen. In die bovenzaal. En op een gegeven moment zegt de Heer zo van, terwijl die het eerste stukje brood, de bete, aan Judas gaf. En daarmee zei van, ga je werk doen, jij zult mij verraden. Maar de anderen bleken dat niet goed gehoord te hebben. En toen vertelde de Heer dat er iemand was uit ons midden, zei hij, uit uw midden, die mij verraden zal. En wat gebeurt er dan? Dat is een verbaasd van, hè? Ben ik het Heer? Ben ik het Heer? Wat voor diepe twijfels zijn er dan in hun harten aangaande hun relatie tot hun Heer? Ben ik het Heer? En blijkbaar heeft dat te maken, niet dat ze hem niet van harte lief hadden, maar dat ze zichzelf niet vertrouwden. Dat ze zo beperkt werden door hun vlees, dat ze zelfs van zichzelf verwachten dat zij hun eigen Heer mogelijkerwijs toch zouden verraden. Petrus ging niet als verrader te werk, Petrus verloochende hem. En dat was ook iets waarvan die tevoren gezegd hebben, dat zal ik nooit doen. En toen het moment kwam, toen gebeurde het toch. En waarom gebeurde het? Omdat de liefde verdwenen was. Hij werd bang. Hij werd bang om hetzelfde lot te delen als zijn Heer. En hoe is dan de Heer Jezus? Na de opstanding aan de kust had hij een vuurtje gemaakt met wat visjes erop. Heeft ook zo zijn betekenis, maar toen zegt hij, Petrus, heb je me lief? Nou, als je die dingen leest, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. Dan schieten de tranen je in de ogen als je dat stukje leest, hoe enorm liefdevol de Heer hem benadert, terwijl er zo'n zware menselijke tekortkoming aan Petrus kleefde in het moment van de beproeving. Zo lief had hij hem. En nadat hij dat 3 keer herhaald had, 1 keer met een andere bewoording die nog dieper ging, toen was het gewoon weer goed. Toen was het fantastisch. Dat is ondanks het feit dat natuurlijk te maken heeft met koninkrijk en alles. Het koninkrijk is op liefde gebouwd. Laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. Het koninkrijk der hemelen dat op aarde komt is op liefde gebouwd. En dat wordt daar aan dat strand, bij die barbecue zal ik maar zeggen, hè, even in deze tijd trekken, wordt dat getoond. In een zo grote liefde en in een zo diepe erkenning van Petrus, die altijd een beetje haantje de voorste was, dat hij eigenlijk alleen maar haantje de achterste is. En de Heer het toch van harte lief heeft. Nou, ben ik het Heer? Ben ik zwak in het geloof? Maar de Heer heeft je aanvaard. Uiteindelijk, of je genoemd wordt een zwak in het geloof of een sterke in het geloof, het is in het geloof en niet in het vlees. Laten we dat alsjeblieft. Het is alleen maar een gradatie van de groei die God je geeft in de genade, in het geloof. En je kan ook niet van een kind verwachten dat hij de dingen doet van een gepensioneerde. Misschien doet hij ze zelfs beter trouwens, maar of van een volwassene. Hè? En dat heeft ook zo met het geloof te maken. Nou, op een bepaald moment zijn we allemaal zwak. En mogelijkerwijs is de groei dat we de dingen gaan ontdekken, waardoor het woord sterk mogelijkerwijs ooit eens aan de orde kan komen, maar dat is niet sterk in het vlees, maar dat is dat je geloof door genade, door God, zo enorm standvastig gemaakt wordt in de beloftes die hij gedaan heeft, dat je daardoor, doet dan de hele wapenrusting Gods aan. Staat er in Efeze 6 vanaf vers 10. En dan gaat het over standvastig zijn. He, dat is werkelijk volledig staan op de beloftes van God. Laten we maar eens kijken wat er nou vast kan zijn om deze uitspraken beter te begrijpen. En dan gaan we naar Abraham toe. Abraham, onze voorvader naar het geloof. En niet alleen die van ons, maar ook die van Israël. En dat zijn twee verschillende wegen. De ene is de weg die God nu met ons gaat. En de andere is de weg die met Israël gegaan is. En ons daarna geroepen heeft weer op grond van dat geloof dat rechtvaardigt. Abraham, die trok Gods belofte niet in twijfel door ongeloof. En hij werd versterkt door het geloof. Hè? Kunt u zomaar nalezen in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11. Daar staan al die feiten genoemd, de geloofsfeiten. Ik heb ze gisteravond op de Bijbelkring gelezen. Maar toen hadden we het even over lijden en verdrukking. En dan was ik dan bezig in de Romeinenbrief met onze vrienden van de kring. Maar toen ben ik begonnen bij vers 34, of bij vers 35. Want er staat in de verse, zullen we eens even lezen, Hebreeën? Dat is zo leuk. Zo mooi is dat eigenlijk. Wat God met gelovigen doet, hè. Sorry, dat komt er even tussendoor, maar dat mag, hè. We komen toch niet af vanavond, dus Hebreeën 11. Nou, als je dan vanaf vers 1 leest tot en met vers 34. En in vers 32 zegt de Hebreeën schrijver, en wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou me ontbreken als ik ging verhalen over Gideon, over Barak, Simson, Jefta, David en Samuel. En de profeten die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van de belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtsnoerden, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben ze kracht ontvangen. Nou, dat is een zegentocht van het geloof, hè? Nou, en toen ben ik vers 36 gaan lezen. Anderen weer hebben hoon en geestelslagen verduurd. Daarboven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op de proef gesteld, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun er niet waardig. Ze hebben rondgedolde woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarde. Dat zijn ook gelovigen. Het is niet een naar de mens gesproken overwinningstocht. Vraag dat maar aan Paulus. Hoeveel geestelslagen heeft hij niet ontvangen? Hoeveel schipbreuken heeft hij niet geleden? Hoeveel hoon? Hij is gestenigd. Hij heeft, geloof 24 uur in een moeras. Moet u eens 24 uur in een moeras doorbrengen. En dan is dat niet een moeras op de Noordpool waar geen muggen zijn. Maar dat is een moeras vol met al die bloedzuigers en muskieten en noem maar op. 24 uur in zo'n moeras. Nou ja, jongens. Wat wil ik hiermee zeggen? Geloof is niet datgene wat we op de televisie zien in de Verenigde Staten of waar dan ook, van de success story. God zegent je als je gelooft en dan heb je succes. Dat is de menselijke boodschap. Dat is nou zo'n grondslag die volkomen verkeerd begrepen wordt vanuit Gods woord. Want dan zal ik u zeggen, als dat de waarheid is, dan is Paulus de grootste ongelovige die er heeft bestaan. Dan is een evangelie niet van God. Als dat de waarheid is. Maar als Paulus woord de waarheid is. En als Paulus omstandigheden datgene zijn wat God met gelovigen doet. Dan kunt u voor uzelf eens uw gedachten laten gaan over dat televisieprogramma. Maar ik wil daar ook niet op doorredeneren hoor. Want het heeft gewoon alleen maar te maken met geloof. En met hoe diep en waar is je geloof opgeworteld. En God zal het gebruiken op zijn manier. Maar Abraham trok Gods belofte niet in twijfel door ongeloof en werd versterkt door het geloof. Hij was volkomen overtuigd en volkomen verzekerd dat wat God beloofd heeft, dat hij dat ook kan doen. Weet u nog dat hij dat hij met zijn knechten achter de ontvoerders van Lot aanging. Nou, dat was dus ergens daar in de Zoutzeevlakte, hè, bij de, wat nu de Dode Zee is. De Zoutvlaktes waren dat. En hij kreeg ze pas bij Damascus te pakken. Nou, dat is een eind rij hoor. Van de Dode Zee naar Syrië, naar Damascus toe. Paulus kwam er ook een keer terecht bij Damascus. Nou, dan gebeurde er ook een heleboel bijzondere dingen. Nou, bij Abraham ook. Die kon iedereen bevrijden. En die namen ze mee terug. En wat gaf nou Abraham mede kracht om die tocht te ondernemen? Gods belofte. Want God had hem beloofd dat hij een zoon zou krijgen. Een eigen zoon, Isaac. En op het moment dat dit gebeurde, was die zoon er nog niet. En Abraham zou mogelijkwijs gedacht kunnen hebben, nou, als God beloofd heeft dat ik een zoon krijg, dan is het strijden voor een rechtvaardige zaak, dat zal hoogstwaarschijnlijk niet mijn dood veroorzaken, want dan zou Gods belofte niet uitkomen. En in dat vertrouwen ging hij gewoon op weg. Belofte van God. Niet zwak zijn in het geloof heeft te maken met het niet in twijfel trekken van Gods belofte. En volkomen verzekerd zijn dat God dit ook kan doen. Nou, je kan dat onderverdelen in drie puntjes. Dat heb ik dan maar voor mezelf ook een beetje zo benoemd. Het heeft te maken met een innerlijke kracht van Gods geest. Nou, in Efeze 3, vers 16 tot 19, zegt de apostel iets over kracht en geloof. Er staat dat wij in kracht standvastig gemaakt worden door zijn, met een hoofdletter, geest in de innerlijke mens. Gods geest in ons maakt ons met kracht standvastig. Het heeft ook te maken, en dat volkomen verzekerd zijn, met de inwoning van Christus in ons hart. Door het geloof. Dat staat ook in datzelfde gedeelte van Efeze 3, vers 16 tot 19, als ik het wel heb. Kijk, dat is een accentje. Als je dat ontdekt, dat iets verschilt van dat Christus in ons woont. Hè, dat zegt Romeinen, als ik dat uit mijn hoofd zeg, Romeinen 8. Dat we hebben Gods geest ontvangen. En er staat ook, allen wie niet die geest van Christus hebben, die behoren hem niet toe, staat er. Dus iedere gelovige die hem toebehoort, heeft geest van Christus. Heeft Gods geest. Maar in de Efezebrief gaat het over de inwoning van Christus. Het inwoning maken in onze harten. Nou, dat staat twee keer in. En dat betekent voortdurend. Dat betekent een inwoning waar de huur niet van opgezegd kan worden, zal ik maar zeggen. Hè? Een inwoning maken in onze harten. Wat betekent dat? Het woord hart zegt het. Het centrum van ons. Van ons gevoelsleven, het centrum van daar waar de overleggingen plaatsvinden. En als nou Christus woning heeft gemaakt in ons hart, dan is hij het die onze overleggingen kan sturen naar datgene wat zijn geest ook ons wijst. Namelijk Filippenzen 2 vanaf vers 5 enzovoort. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus is. Ja, dat is woning maken, dat Christus inwoning maakt in onze harten. En het derde punt, wat dus te maken heeft met dat volkomen verzekerd zijn, is dat we uitermate sterk zijn om de genade en de liefde van Christus te kennen. Dat staat ook in dat gedeelte van de Efezebrief. Paulus bidt dat wij uitermate sterk zijn om te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bovendien de kennis overstijgende liefde van Christus te kennen. Daar bidt hij voor. We hebben daar blijkbaar kracht voor nodig. En welke kracht dat is? Nou, ik denk de kracht van genade. Want daar gaat het over, hè, als we over die lengte en breedte en diepte en hoogte praten. Zo alomvattend is Gods genade. En te kennen. De kennis overstijgende liefde van Christus. Nou, die ontwikkeling die komt in die groei naar volwassenheid komt wanneer Christus woning gemaakt heeft in je hart. Wanneer hij het is die je wil leiden. Wanneer hij het is die jouw nee verandert in een ja. Die jouw botheid verandert in mildheid. Die jouw norsheid verandert in buigzaamheid, in vriendelijkheid, zegt dan de vertaling vaak. Maar dat is ook, het heeft te maken met flexibel zijn. Hè? Als die ontwikkelingen in je leven plaatsvinden, ja, dan is er sprake van datgene wat God beloofd heeft, dat we een nieuwe schepping zijn. Misschien waren de zwakke gelovigen in Rome helemaal niet in twijfel over het evangelie. Maar misschien ontbrak het hen aan de kracht, en daarom noemde ik deze dingen, hè, uitermate sterk te zijn om die genade en die liefde te kennen. Om de kracht van alles wat het evangelie van genade inhoudt ten diepste te beseffen. Nou, daar kan je absoluut geen enkele doorredenering op loslaten. Dat heeft te maken met groei. En groei, wat zegt Paulus? De ene plant, de andere begiet, maar God geeft de wasdom. En zo is het ook met ons geloofsleven. God geeft de groei. Het is een mogelijk verschil in groei in het opgroeien naar volwassenheid in geloof. In plaats van tegen elkaar te strijden is er geduld en liefde nodig. En ja, mildheid, hè, dat zit er eigenlijk, dat is het gevolg daarvan natuurlijk. Geduld en liefde, mildheid. En dat karakteriseert een dienstknecht van de Heer. Gods gerechtigheid, dus geen eigen gerechtigheid, nee, Gods gerechtigheid komt op allen die geloven door het geloof van Jezus Christus. Het is niet zo dat het alleen maar komt op hen die rechtvaardig handelen. Er is geloof nodig dat God schenkt om die geweldige, wonderbare boodschap van de rechtvaardiging om niet, ik heb het met hoofdletters gezet, om niet, gratis dus eigenlijk, betekent dat. Zonder enige tegenprestatie betekent dat. Geloof dat God schenkt om die geweldige boodschap van rechtvaardigheid, van rechtvaardiging, te kunnen aannemen. We willen zo graag zelf rechtvaardig zijn. En we zijn zo bezig om de dingen die we in de duisternis gedaan hebben, of de dingen die we even stiekempjes in verborgenheid te doen. Als er iemand zou komen die het toch gezien heeft, gaan we het rechtvaardigen. In plaats van dat we zeggen, ja, dat was nou echt, het was nou echt iets naar het vlees. Maar we gaan het rechtvaardigen, we gaan het verdedigen. Omdat we niet af willen gaan. Nou, ja, ik ga wat persoonlijk zeggen. Soms dan is het zo, als je je dan voorbereidt op zo'n avond als dit, of als ik een spreekbeurt heb, dan zeg ik wel eens tegen vader, hoe het wordt, weet ik niet. En wat u ervan zult maken, weet ik ook niet. Maar als u meent dat het zo zou kunnen zijn dat het dienbaar zou zijn aan uw evangelie als ik volkomen afga, doe het maar. Want wat het gaat, wanneer het zou zijn dat de mens tussen God en zijn gelovigen komt, dan ga je pas goed af, zal ik maar zeggen. Want dan heeft de boodschap die we spreken, heeft totaal geen waarde meer. Kijk, dat de boodschap door mensen heen gaat, dat is één. Maar dan mag het door mensen heen gaan in het besef dat Christus woning heeft gemaakt in onze harten. Door het besef dat God geest in ons woont. Door het besef dat hij die genade in ons en het geloof in ons tot mogelijkheden heeft gemaakt om dat woord door te geven. Maar wanneer we het zelf doen, van daar kom ik even aan, ik zal het ze wel eens even zeggen zo, weet je wel. Als zo'n moment aan zou breken, ik hoop dat de hele zaal me aan zal vliegen en dat ik nooit meer een woord zal doorgeven van dat evangelie van Paulus. Want dat zou zo'n belastering zijn. En ik weet 100% zeker dat al onze sprekers en al onze bijbelkringleiders en een ieder die met het woord bezig is, er zo in ons midden over denkt. Daar ben ik 100% van overtuigd. En dat is pas in ons midden genade die God geeft. En God geeft het om niet, zonder enige tegenprestatie, geeft onze rechtvaardiging om niet. Wij hebben Gods gerechtigheid op ons gekregen. Paulus heeft over de onderwerpen waar het hier gaat geschreven in de brief aan de Colossenzen. En dan zijn die onderwerpen van het wel en niet eten en het wel en niet houden vandaag enzovoort. En ook in de Galatenbrief heeft hij het geschreven. Maar hier zegt hij, laat de een de ander niet geringschatten. En dat is, die meent alles te mogen eten. Laat hij de ander niet geringschatten, die meent niet alles te mogen eten. Maar degene die niet meent alles te kunnen eten, laat die dan ook niet degene die dat wel doet veroordelen of beoordelen of richten. Neemt de zwakke in het geloof tot je. Kijk, dat is hoe je met elkaar omgaat. Vers 3. Want God nam hem tot zich. Zouden wij het dan niet moeten doen? De genade van God oefent ons om anderen te behandelen zoals God ons al heeft behandeld. In Efeze 4 staat dat heel mooi, hè? In Efeze 4 vers 32. Wordt echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Zo mogen we met elkaar omgaan. In de versen 2 en 3... Ja, we zijn nog eigenlijk maar aan het begin, zie ik nu. Spijt me. Ondanks het feit dat Paulus een duidelijk standpunt heeft betreffende inzetting omtrent voedsel. Hè, dat kunt u nalezen in Colossenzen 2 vers 20 tot 23. Of in het houden of waarnemen van dagen. Waarin Galaten 4 vers 8 tot 11 het een en ander geschreven staat. En hij geeft in die schriftgedeelte ook hele duidelijke instructies. Was dat... Is hij in Rome op een andere manier daarmee bezig? Hij is daar niet bezig met de instructies die hij in die andere twee brieven doet. En waarom doet hij dat niet? Kijk, bij de Galaten en aan de Colossenzen schrijven doet hij dat op basis van het feit dat men daar ervan uitging dat het doen van die dingen bij zou dragen aan je redding. En iedere eigen bijdrage, ja, in de kerken vinden ze dat fijn als je dat geeft, maar iedere eigen bijdrage in Gods werkterrein, in genade, doet afbreuk aan de genade. Misschien heb je daar nog nooit over nagedacht. Maar wanneer je meent iets vanuit jezelf bij God te kunnen brengen, dan is dat dus naar het vlees en uit het vlees. Dan doe je af aan de genade en in wezen verspeel je daarmee, voor op die wijze van benaderen, de vrijmoedigheid om tot God te komen. Want dat doe je dan niet in Christus, maar in jezelf. En in jezelf is het onmogelijk om God te naderen. Wanneer God ons zou aanzien zoals we zijn naar het vlees, dan zijn we zo verwerpelijk. Maar God ziet ons aan in Christus. Dus als God naar ons kijkt, ziet hij ons zoals we straks zullen zijn. Door hem gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Zoon. Hij ziet ons nu al aan in heerlijkheid. Als hij dat niet zou doen, dan was er geen redding. Dan was er geen redding. Maar daarom juist is Christus gekomen om ons die redding te geven. Hij, als het ware, zijn wij in hem geïncorporeerd. En als je dan Romeinen 8 leest, waar staat dat hij voor ons pleit. Christus is nu zelfs actief voor ons bezig, bij God, en hij pleit voor ons. Hij komt voor ons op. Nou, een redder die niet alleen maar denkt van, nou, het is volbracht, ik ga maar eens even een paar eeuwen een beetje op vakantie. Nee, die dag in, dag uit voor ons pleit. Die daarmee ook in ons zijn vitale levenskracht dag in, dag uit schenkt. We staan in relatie met hem die voor ons pleit. We kunnen nooit, nooit, nooit een betere pleitbezorger hebben dan hij die voor ons stierf. En God zegt, daarop kijkend zegt hij, zou ik die mijn eigen zoon overgegeven heeft, niet dan ook alles in genade aan jullie schenken? Hij geeft het allerhoogste. Zou die dan al het mindere ook niet geven? En wij tobben ons af om al die mindere dingen. Eigenlijk, zegt de Heer Jezus, ja, en dat is toch iets wat een beetje lijkt op wat wij kunnen toepassen in ons leven. Ziet naar de lelie des velds. Vandaag bloeien ze en morgen waaien ze af. Nou, dat zie ik in mijn tuin ook gebeuren. Het is weliswaar geen lelie, maar het is zo'n pioenroos. Nou, die heeft een hele grote bloem. En 3 dagen later kijk je, het is allemaal weggewaaid. Nou, die schoonheid is verdwenen. Als hij die zo kleedt, zou hij dan niet voor jullie nog veel meer zorgen? Hè? Dat is eigenlijk ook de manier van spreken die de Heer doet. Maak u dan geen zorgen tegen de dag van morgen. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. En wij hebben die gerechtigheid om niet ontvangen. Zouden wij dan, we hoeven er niet eens meer naar te zoeken, het is ons in genade geschonken. Zouden wij dan terugvallen om ons naar het vlees allerlei dingen te vergaren? Nee. Dat zou een werkwijze zijn waar de Paulus de Galaten tegen waarschuwt. Ge zijt begonnen in de geest. En wil je het nu in het vlees voltooien? Nou, waar zijn jullie mee bezig? Je zou ze bijna een KitKat gaan geven, hè, bij wijze van spreken. Waar zijn jullie nou toch mee bezig? Je laat de genade los om in het vlees iets op te bouwen wat voor God volkomen onwelbehagelijk is. Wat is genade? Wat is genade toch ontzettend groot en rijk en diep? En wat is het voor een mens die toch onder invloed van het vlees, van de zonde, is het zo moeilijk om dat voor de volle 100% te omarmen? Er is geen beter leven dan een failliet leven. Heb je geen zorgen meer ook. En iedereen die in het zakenleven zit, die weet, die vreest voor een faillissement, ik zal u zeggen, dan is het eind van je zorgen. Want je hebt helemaal niks meer om te betalen en niemand kent je meer en niemand vindt je meer aardig enzovoort. En zo is het ook met geloof. Wanneer we niet ons volkomen faillissement van het vlees, van onze eigen gerechtigheid of wat je ook maar pretendeert te hebben, wanneer we dat niet volkomen in het faillissement brengen, dan blijf je altijd tekort doen aan de genade. We zijn volkomen failliet. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet eens, zegt Romeinen 3. Niemand die God oprecht zoekt. En toen kwam hij met, niets is meer ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Oh, wat een geweldige kracht geldt schaalt er toch in die woorden. Nou, Paulus heeft zo'n standpunt over eten, drinken, overdagen in de Colossense en de Galatenbrief neergelegd. Alleen maar op basis van het feit dat men dat gebruikte om een eigen gerechtigheid die uit de wet naar voren te kunnen brengen. En niet de gerechtigheid die God ons in genade door het geloof van Jezus geschonken heeft. Hier in Romeinen 14 is dat helemaal niet het geval. Daar zijn ze wel wat in twijfel, maar het was niet de bijbedoeling om bij te dragen aan je redding. En daarmee de genade af te breken. Eigenlijk, over zwak en sterk, kunnen we zeggen, wanneer iemand er zich naar uitstrekt om tot eer van God te leven, kan dat op manieren zijn die gewoon verschillend zijn. En laten we daarop geen doorredeneringen en geen veroordelingen of beoordelingen loslaten. Paulus maakt zich bezorgd over het richten door de zwakkeren in het geloof tegen hen die daar wat ruimer over dachten, laat ik het maar zo zeggen. Omdat dat volkomen in de dankbaarheid en in het gebied van genade lag. Aan de andere kant toonden zij, die dus wat ruimer dachten, een bepaalde minachting voor hen die erg nauwgezet bepaalde regels over voedsel naleefden. Nou ja, dat gaf eigenlijk weinig blijk van geestelijke volwassenheid. Dan kan je wel even ruim denken, maar je bent toch ook weer aan het beoordelen. En dat is eigenlijk geen teken van geestelijke volwassenheid. Er was verschillend inzicht over de positie die men in Christus heeft. En de apostel verlangt ernaar om de gelovigen in Rome te leiden naar het zien en het zich bewust zijn van de genade die hem gegeven was. En hij wilde eigenlijk, ja, zoals hij dat ook voorbeden doet voor ons, dat onze houding en onze wandel daarmee in overeenstemming zouden zijn. We moeten één ding goed beseffen, iedere gelovige is individueel tot geloof gekomen. Geroepen door God. En zo is het dat God ieder van ons tot zich genomen heeft. In vers 4 staat dan ook, wie zijn jullie om een dienstknecht van een ander te richten? We kunnen dit natuurlijk een stukje breder trekken dan alleen over eten en dagen houden. We doen of laten iets zoals we inzicht hebben hoe dat in overeenstemming is met het evangelie. En in overeenstemming met het geloof betreffende Christus en zijn liefde en zijn overwinning. Christus' overwinning. Wanneer je daarover nadenkt, wat is Christus' overwinning? Dat hij voor ons de gestalte van een slaaf aangenomen heeft. Dat is de overwinning van Christus. Het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar de gestalte in de vorm, in de gestalte van een mens en de gestalte van een slaaf aangenomen en zo de weg naar het kruis gegaan is. En dan komt die geweldige overwinning. Dat het offer dat hij daar bracht voor ons door God met een, ja, met een aardbeving en met een verheerlijking beantwoord werd toen hij opstond uit het graf. Toen hij opgewekt werd, levend gemaakt, opstond, alles in één en nooit meer zou kunnen sterven. Dat was een overwinning. Dat was een overwinning op alle machten en krachten van de boosheid in de lucht. Op alle aardse en hemelse overheden, soevereiniteiten en alles wat maar vijandig gezind was, is overwonnen door het volkomen offer. Niet door te strijden tegen vlees en bloed, maar door een dienstwerk. Zo immens. Vanuit zo'n grote hoogte. Zo'n diepe diepte. Beseft u nou een heel klein beetje wat die uitdrukking betekent in Efeze 3. En te kennen de hoogte, de breedte en de lengte en de diepte. De hoogte waarvan Christus afdaalde. Tot de diepste diepte waarin hij afdaalde. En te kennen de alles overstijgende liefde van Christus. Ik denk dat de lengte van de tijd en de breedte van het universum, dat zijn de maten waarmee God meet. En waar meten wij mee? Wij oordelen, wij richten anderen op grond van dat zij mogelijkerwijs vanuit hun geloof het anders doen dan wij. Het evangelie beïnvloedt ons, nou gelukkig maar hè, en zo oefent Christus zijn invloed over ons uit. Hij geeft zichzelf voor ons op, hij geeft zichzelf voor ons over. Hij pleit bij ons bij de Vader en hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. In vers 5 en 6, we schieten al een beetje op, wees in je eigen denkzin volkomen verzekerd. Zo was Abraham niet zwak in het geloof, omdat hij volkomen verzekerd was. En wanneer je niet volkomen verzekerd bent over wat God gesproken heeft, duidt dat een beetje op zwak zijn in het geloof. Het heeft te maken met twijfel, Het heeft te maken met, misschien zelfs een beetje met zorg en angst. Maar liefde drijft de angst uit. Maar andersom is het ook. Angst drijft de liefde weg. Volkomen zekerheid is de basis die God geeft voor onze wandel. Paulus spreekt hier zich niet uit over wie er gelijk heeft, maar hij geeft aan dat wie hun handelwijze volledig ondergeschikt willen maken aan het evangelie, daaruit ook die volkomen zekerheid zullen krijgen. Want dan doen ze het tot eer van de Heer en ze danken God. Hij zegt dat we deze volkomen zekerheid in onze eigen denkzin, in ons verstand, mogen hebben. En dan kunt u Romeinen 12 vers 2 daar eens over nalezen. Of 1 Korinthe 2 vers 16, de vernieuwde denkzin of de denkzin van Christus. Langs die wegen, langs die lijnen denken. Ik zeg wel eens een enkele keer tegen mensen die zeggen van, soms dan moet je keuzes maken, dat is zo moeilijk. Ik zeg, nou, weet je wat je dan doet? Dan ga je eerst voor jezelf denken, zoals je bent in het vlees, wat zou ik nou graag willen? En als je dat ontdekt hebt, en dan ga je juist de andere doen, zeg ik dan. Dan heb je 99 van de 100 keer doe je de goede dingen. Want dan handel je namelijk niet naar het vlees. Het is een hele simpele vuistregel. Elkaar richten en minachten is in ieder geval niet de juiste houding in de praktijk. Vers 7 en 8 zegt, we leven niet voor onszelf en we sterven niet voor onszelf. Leven doen we voor de Heer en als we zouden sterven, sterven we voor de Heer. Beide of we leven of dat we zouden sterven, zijn van de Heer. Kijk, in onszelf zijn we als gelovigen net zoals ieder ander. We zijn ook mensen. We torsen nog steeds dat lichaam van de vernedering met ons mee. We torsen nog steeds de gevolgen van het stervend zijn met ons mee. In zonde, in ziekte, in lijden enzovoort komt dat tot uitdrukking. En ook meningsverschillen en discussies over allerlei onderwerpen. Daarin zijn we ook als andere mensen. We hebben zo onze eigen eigenaardigheden en onze gewoontes, onze manieren van denken. We hebben ook allemaal een verschillende opvoeding gehad. En zelfs onze genen, die zijn niet allemaal hetzelfde geordend. Vandaar dat we allemaal een andere huidskleur hebben en in de wereld. Heel veel huidskleuren zijn er. De een is kaal en de ander heeft een goede bos met haar. De een is lang, de ander is kort, bruine ogen, blauw. Nou, noem het maar op. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen in onze omgang met elkaar. En zelfs in het geloof kunnen we soms beter met de een opschieten dan met de ander. Dat is gewoon zo. Maar dat heeft ook een kwalijke eigenschap, dat we de neiging hebben om groepjes te vormen. En dat is dan weer jammer. Naarmate ons geloof groeit en we meer van de gezindheid van Christus gaan bevatten en van Gods liefde, zullen we die gezindheid van Christus tot uitdrukking gaan brengen. Wanneer gelovigen ook echt geloven, dan wordt ons dienstbetoon, ons dienstwerk aangenaam voor de Heer. En dan pas krijgt het betekenis. Ten diepste gaat het om de motieven waarmee we dingen doen. En wanneer de motieven gevormd worden uit de gezindheid van Christus in ons, dan pas gaat het waarde krijgen. Menselijke gezindheid is op zichzelf gericht. Maar wanneer we leren dat Christus voor onze zonde is gestorven en dat God ons in genade alles schenkt wat we nodig hebben, wat voor ons ten goede is, ik heb het net al genoemd, Romeinen 8, vers 28 en 29, dan verandert onze gezindheid. Dan krijgt ons leven betekenis en doel. Want dan leven we niet meer voor onszelf, maar voor de Heer. We leven voor Hem die voor ons is gestorven en is opgewekt. We leven dan niet meer voor onszelf. We zijn van de Heer zowel in ons leven als in ons sterven. En het ons bewustzijn van zijn genade blijft dan tot het einde toe nabij. En dat zal in ons denken en in ons doen ons richting geven. Kijk, bij Paulus die zegt dat ook in Filippenzen 2 of Filippenzen 3. Gods werk in ons is nog niet af. We kunnen misschien wel eens denken dat we zo langzamerhand zonder zonde zijn. Maar Paulus die wist wel beter. Die strekte zich uit naar de dingen en hij zegt, en niet dat ik het al bereikt heb of volmaakt zou zijn, maar waar die naar jaagt is of die of die Christus mocht kennen en de kracht van zijn opstanding. En hij zegt, en ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mag. En zo zijn we van de Heer. En de heerlijkheid van die levende relatie met hem mag ons elke dag van grotere waarde worden. En in vers 9 staat, wij spalen ons op Christus die voor ons gestorven is en leeft, zodat hij zowel Heer is over de doden als over de levenden. Want we weten dat beide bezijn Gods. Dan is het, ik had er gisteren nog even over gesproken op de Bijbelkring. Dan hadden we het over de komst van de Heer. En dat het zo ontzettend fijn zou zijn als de Heer zou komen terwijl we nog leven. Nou, dat is natuurlijk, dat is ook fantastisch. Je moet één ding niet vergeten. Dat je kan dat wel ontzettend fijn vinden. Maar de doden, die gaan ons net wat voor in de opstanding. En dan worden wij veranderd en gezamenlijk gaan we de Heer tegemoet. Maar eerst zullen de doden opstaan. Dus die maken een fractie, nou het is allemaal in een oogwenk, dus het is een atomus, dus het is eigenlijk wat er gebeurt is een soort kernsplitsing, zal ik maar zeggen. En bij die splitsing is dan dat de doden eerst opgewekt worden. Dus ik zeg, nou, wat wil je nou? Dan is het toch, die verwachting is toch ook fantastisch? En ik hoorde Data onlangs heel bescheiden zeggen van, nou ik geloof niet dat we nog 30 jaar hebben. Nou, Data is ruimdenkend, vond ik. Maar goed, dan zou ik 92 zijn. Het kan allemaal nog gebeuren, maar ja, of 93 bijna. Maar het maakt niet uit of we leven of sterven. We gaan gezamenlijk de Heer tegemoet. En zo, als we op Christus gewezen worden, worden onze meningsverschillen eens zo futiel. Worden onze meningsverschillen zo op de achtergrond gezet. En dan komt het evangelie komt op de voorgrond. Onze gedachten worden nu bepaald bij het feit dat Christus Heer is. Is dat ook niet datgene wat in Filippenzen 2 staat? Dat iedere knie zal zich buigen en elke tong zal loven belijden. Dat staat er eigenlijk. Jezus is Heer. En wat staat er dan bij? Tot lof en eer van God de Vader. En wij mogen hem nu al eren als onze Heer. En als we dat doen, is dat tot lof en eer van onze God en Vader. De Heer altijd dienen, zowel in ons leven als in het proces van sterven, geeft Paulus de mogelijkheid om het evangelie in een wijder perspectief te plaatsen. De dood en opstanding van de Heer heeft niet alleen tot doel om onze Heer nu te zijn, maar de Heer van allen, zowel die zijn gestorven als van hen die leven. Christus is alomvattend Heer. En dat heb ik al gezegd, lees dat maar na in Filippenzen 2, vers 9 tot 11. Waarom richt je je broeder? Of waarom minacht je je broeder? We zullen allen gesteld worden voor de bema van God. Voor Gods bema, dat is het Griekse woord, wat in helaas vertaald wordt in de MBG met, hoe stond het, de rechterstoel of zo? Ik moet even nakijken. Ik zit nog bij Hebreeën. Staat daar rechterstoel? Ja. Nou, dat is ook weer zo'n verwarrend woord. Rechterstoel. Waar hier staat het Griekse woord bema. Waar staat, het is eigenlijk een platform. Waar we allemaal voor mogen verschijnen. Niet om gericht te worden voor zonde en wat dan ook. Het is helemaal geen rechterstoel. Hoe kunnen we nou praten over een rechterstoel wanneer we al vrijspraak ontvangen hebben? We zijn gerechtvaardigd. Nou, dan nog een keer voor de rechterstoel komen. Alsof God zijn woorden intrekt die in Romeinen 3 vers 21 of zo gesproken heeft. Ik dacht dat het 3:21 was. Of is het, ik weet niet meer. Zo is er thans niets meer ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Data, waar staat dat? Weet je dat uit je hoofd? Romeinen 8. Over Romeinen 3 vers 21 is een ander gedeelte. Romeinen 8 vers 1. Thans is er niets meer ter veroordeling die in Christus Jezus zijn. En dan zouden we voor de rechterstoel komen om nog veroordeeld te worden. zo wordt dat in de vertalingen neergezet, omdat ze er geen besef van hebben wat de betekenis is van het woord bema. Nou, dat gaan we proberen nog even heel kort te behandelen en dan stoppen we ermee. Voor de bema, voor Gods bema, worden onze motieven openbaar. Kunt u in 1 Korinthe 4 vers 5 lezen. Hier worden de dingen die in de duisternis zijn verlicht. En dan zal er voor iedereen het applaus van God komen. Kan je dat voorstellen? Dan, als dat achter de rug is, dan zal er voor iedereen het applaus van God komen. Dat moet een moment zijn. Goed, even terug. Alles wat alleen gedaan wordt tot zijn eer en heerlijkheid, zal applaus van God brengen. De bema dient ten goede. En dat mag ook het motief zijn voor onze omgang met de broeders. Laten we door ons richten of minachten van de broeders niet de plaats innemen van God, die wel alle achtergronden, alle vooronderstellingen, alle feiten weet, die wij niet kennen. Als wij zouden richten, misschien zou het wel eens kunnen zijn dat wij richten voor iets waar God applaus voor geeft. Dat is wat. Nou, daar staan we dan met rode konen. Hè? Omdat waar wij een broeder hebben gericht, geeft hij applaus. Omdat wij de motieven niet kenden, maar God wel. De bema. Wat of hoe we er ook over mogen denken, de bema is niet verbonden met oordeel of zonde. De vertaling rechterstoel van God werpt al een hele donkere schaduw over onze rechtvaardiging. Omdat een rechtvaardig mens, en zeker een rechtvaardig mens in verband met Gods gerechtigheid, nooit voor de rechter zou kunnen of moeten worden gebracht. Je hebt vrijspraak ontvangen, je loopt het gerechtshof uit en de politie die jou ooit is bekeurd had, zegt, hey, wat is dat, loop je hier vrij rond, je moet toch in de gevangenis zitten, mee, terug naar die rechter, ja, maar ik heb net vrijspraak ontvangen. En je kan niet twee keer veroordeeld worden voor dezelfde zaak. Je hebt vrijspraak ontvangen. Dag, politieagent. Dag, tegenstander die je de schuld aanpraat. Dat alleen al zou Gods gerechtigheid in het geding brengen. Gods woord brengt ons niet in zo'n dilemma. En dat is makkelijk na te slaan in zo'n, wat we net noemden, woordenschat, waarin de definities van het geïnspireerde woord terug te vinden zijn. We noemen het een concordantie. Of ook een concordante vertaling. Daarin is dat heel makkelijk na te slaan. Zonde wordt voor de bema niet in overweging, in beschouwing genomen, want allen die daar verschijnen, zijn door het bloed van Christus bedekkend beschermd. Goed en slecht zijn totaal andere begrippen dan zonde. Kijk, dat het mogelijkerwijs wat wij door het lichaam verricht hebben, het zij goed, het zij slecht, of misschien kan je zeggen goed of kwaad, daar wil ik nog eventjes best goed over nadenken. Ik heb het hier goed en slecht genoemd. Dat zijn heel andere zaken dan praten over zonde. Het zicht op de bema, zoals hier in Romeinen 14 vers 10 tot 11 wordt gegeven, dient ertoe om een genadevol dragen met hen die zwak zijn in het geloof op te roepen in plaats van hen te oordelen. We zouden God moeten navolgen in zijn huidige, liefdevolle weg en de zaak maar laten rusten tot bij de bema, wanneer onze Heer het gedrag van alle de revue zal laten passeren en aan een ieder zal geven wat hem toekomt. Eén ding, hè, wat je er nu nog over denkt, we staan daar verheerlijkt voor zijn aangezicht, in een heerlijkheidslichaam, waarin we alle opgenomen zijn in de gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Daar wordt een ieder gegeven wat hem toekomt. Het staat in tegenstelling met Gods gerichten, en dan spreek je echt over gerichten, die de aankondiging vormen van het komende koninkrijk der hemelen op aarde. Dan zal zijn verontwaardiging de aarde verwoesten. En Israël zal worden gezuiverd, en op wat voor manier, hè, lees dat maar eens na in het boek Openbaring, om haar rol te spelen in het duizendjarig rijk. Maar net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo is ook de genade van God voor ons alles te bovengaand voor de Bema tegenover de gerechtigheid die de aarde zal bezoeken wanneer het wordt hersteld in de crisis van de eonen. En dan praat ik over de laatste jaarweek. Daarin zal Gods gerechtigheid. Hè, we kunnen in Romeinen 1 vanaf vers 18 het al lezen dat verontwaardiging, hè, toorn staat er dan, verontwaardiging voor God, komt over alle ongerechtigheid. En nu in de genadetijd is die verontwaardiging zichtbaar in het feit dat God mensen overgeeft in een verwerpelijk denken, enzovoort, enzovoort. Maar straks wordt Gods verontwaardiging zichtbaar, zelfs in de natuur. Dan zullen de volken opstaan en de naam van hem, van Yahweh, willen uitroeien uit de aarde. En die naam zal dan, wanneer de gemeente is opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, zal dan alleen nog maar door gelovigen, Joodse gelovigen, worden bekend. En die zullen een grote verdrukking tegemoet gaan. En die grote verdrukking wordt veroorzaakt door de volkeren. En Gods gerechtigheid zal dan op een gegeven moment komen en zijn verontwaardiging over alles wat tegen hem vijandig is, zal dan tot uitdrukking komen. En het is een korte tijd. Uiteindelijk, mogelijkwijs kan je maar zeggen dat het 3,5 jaar echt duurt in fases. En daarna 1000 jaar van gerechtigheid op aarde. En eonenlange dienstwerk voor de uitgeroepen gemeente te midden van de hemelingen, waar Christus is. Tot zover.